Goedemorgen.
Gods aanwezigheid, nou jullie zien het al staan. Ik ga er straks wat over vertellen.
Wat ik eigenlijk zou willen, is dat wij een minuut, ik zal mijn telefoon er even bij pakken, straks stil zijn. Om Gods aanwezigheid ook te ontmoeten. En wat mijn eigen ervaring soms is, als ik zo'n minuut vraag, is dat in die minuut ontmoet ik God helemaal niet, omdat op het moment dat ik stil ben, dan spoken al die dingen door mijn hoofd waar ik de hele week al mee bezig was. En die mij zo druk maken en die me zo belasten. Dus voordat we dat gaan doen, geef ik eerst een minuut om alles in gedachten, om al die gedachten tot rust te laten komen, alles misschien te benoemen wat je dwars zit. En dan sluit ik af met: wij leggen dit aan uw voeten, Vader, en we laten het hier los. En dan nemen we die minuut om God te ontmoeten. Ja? Begrijpen jullie dat?
Ja.
Dus dan gaat nu de eerste minuut in. Vader, hierbij leggen wij alles wat ons bezighield en wat ons verontrust en wat ons van u afhoudt of wat ons bezighoudt aan uw voeten neer. We leggen het daar neer en laten het daar. En we willen nu tijd nemen om u te ontmoeten. We stellen ons hart open voor u en wilt u ons aanraken. We vragen dat in Jezus' naam. Nou, ik hoop dat jullie er iets van geproefd hebben. En misschien heb je het niet nu geproefd, maar juist net in de liederen. Dat kan ook, hè. Maar waarom ik het bewust even gedaan heb. Ik zal het gaan hebben naar aanleiding van een nieuw boek. Wat ik gelezen heb, maar ook verplicht voelde te lezen. Want het gaat over een stukje. Hoe kunnen we kerk zijn in deze tijd? Dan moet je ze af en toe. Moeten we ons toch op oriënteren. En dat gaat over Gods aanwezigheid. En dat gaat over Gods aanwezigheid in de gemeente, in de kerk, maar ook daarbuiten. En eigenlijk gaat het er ook om, hoe kunnen wij soms dat ervaren, maar ook daarin meewerken. En dat zal ik later uitwerken, maar ik zal toch er iets over zeggen. Als je in de wereld hier buiten bent, God is daar niet afwezig. God is daar al lang aan het werk en soms kun je meewerken. En dan is het belangrijk dat je ervaart waar God al is. In natuurkunde kennen ze zo'n mooi begrip van resoneren. Ik weet niet of je dat kent. Resoneren betekent dat je meebeweegt op de trilling. Een trilling, dat zeggen ze ook wel eens een golf. En als je in diezelfde trilling meegaat, dan versterk je die trilling als het ware. Dus dan wordt het in plaats van zo'n golf, wordt het zo'n golf. Als je er tegenin gaat, wordt die golf juist vlakker. Wat ik denk dat wij moeten zoeken in deze wereld, is dat we zoeken dat we resoneren met Gods golf die al bezig is. Zodat het zo'n golf wordt. En niet dat we per ongeluk er tegen ingaan, waardoor het vlakker wordt bij degene die we ontmoeten of degenen die we ontmoeten. Dus daarom is het belangrijk om te herkennen van waar is God aanwezig. Ik heb in de vorige, eigenlijk in de echte lockdown periode, laten we het zo zeggen, toen kwam er een seminar van de Evangelische Alliantie. En dat beloofde wat te zeggen over God, wat de kerk zou kunnen betekenen in coronatijd. Ik moet je eerlijk zeggen dat het best nog lastig was en niet per se heel praktisch, maar het was toch goed om dat bij te wonen. Dat ging allemaal via Zoom. Dat was vrij interessant. We kregen een lezing en daarna konden we in groepjes van 4 met elkaar doorpraten. Het is de eerste keer dat ik zoiets gedaan had, maar het was nog wel een echte ontmoeting ook. We hebben ook gebeden via die groepjes van 4. Dus daar heb je toch wel een ontmoeting. Degene die dat sprak, dat was David Fitch. Dat is een Canadees-Amerikaanse theoloog. Volgens mij is hij Canadees en werkt hij nu in Amerika. En hij heeft een boek geschreven, dat heet in het Engels Faithful Presence. Dat wordt altijd wat ongelukkig vertaald in het Nederlands. Dat heet Hier merkbaar aanwezig. Het gaat over Gods aanwezigheid. En hij zegt, God is hier altijd al aanwezig geweest. Bij de schepping van hemel en aarde was God daar. Jesaja 66 zegt, dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. En de mensheid, zegt hij, en dat citeert een andere schrijver, is geschapen om in Gods aanwezigheid te zijn. En Eden was Gods tempel. Gods aanwezigheid bij de mensen werd verbroken bij de zondeval. We weten dat Adam toen met Eva wegvluchtte in de hof. God kwam wel aanwezig in die hof, was er wel in de avondkoelte, maar de mens vluchtte weg. En zo werd in ieder geval die ervaring van Gods aanwezigheid verbroken. Toch heeft God altijd gezocht om die aanwezigheid te blijven versterken. En dat zien we bijvoorbeeld bij Abraham, dat hij Abraham roept en verschillende keren roept. We zien het bij Mozes, die heel duidelijk God ziet en zijn aanwezigheid ziet bij de braambos. En daarna zien we dus bij het volk Israël, in de wolkkolom en in de nacht in de rookkolom. Dat noemen ze Shechina. En later ging die dus in de vuurkolom, of in de tabernakel en de tempel. Wij kennen ook Gods aanwezigheid. En die wordt in het Nieuwe Testament eigenlijk zichtbaar in eerste instantie in Jezus. Hij wordt geboren en een van de namen die Maria hem mag geven is Immanuel. God is met ons, of God met ons. Johannes zegt het woord is vlees geworden. En daarmee is God wel heel duidelijk aanwezig in de persoon. In iemand die gewoon tastbaar, die we met onze natuurlijke ogen zelfs kunnen zien. Nadat Jezus naar de hemel gaat, laat hij ons niet als wezen achter, maar is God weer aanwezig door de Heilige Geest. En wij zijn de tempel van de levende God. Wij persoonlijk als gelovigen, maar ik geloof ook wij als gemeente. In 2 Korinthe 6, vers 16 zegt Paulus, wij zelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in het midden zijn, en ik zal hun God zijn en zij mijn volk. In Jezus brengt God zijn aanwezigheid naar de gemeente door de Heilige Geest te geven aan zijn volk, de gemeente en hem vervolgens de wereld in te storten, te sturen. Hoe verandert God de wereld? Nou, door de kerk. Het is Gods plan om in en door een volk aanwezig te zijn in de wereld. En de wereld uit te nodigen zich bij hem aan te sluiten. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat volk God als het ware voor zichzelf mocht houden. Het is altijd de bedoeling geweest dat anderen zagen, daar is God, daar wil ik ook bij horen. In het Oude Testament zien we dat in het volk Israël. wat eigenlijk geroepen werd om een licht onder de volken te zijn. En in het Nieuwe Testament zien we dat in de kerk. Er komt een groep mensen samen in Gods aanwezigheid. Wij nemen deel aan zijn werk in de wereld en zijn aanwezigheid wordt zichtbaar. Vervolgens ziet de wereld Gods aanwezigheid onder ons en door ons en sluit zich aan bij God. Maar, en dat vind ik belangrijk, en dat is een eye-opener wel van dit boek, het is niet volstrekt nieuw natuurlijk, maar Gods aanwezigheid is niet beperkt tot de kerk. God is koning over de hele aarde. Dat staat onder andere in Psalm 47, vers 10, maar er staat in veel meer psalmen. En in Matthäus 28 lezen we ook dat Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het wordt wel op een unieke manier zichtbaar. Onder ons en door ons. En God is aanwezig op die plaats waar mensen. Even kijken. Gods aanwezigheid is verbonden met Gods koninkrijk. Ja, als we Gods aanwezigheid aanvaarden, dan is hij als het ware als koning in ons midden. En als hij koning is, dan betekent het ook dat. En dat houden wij Nederlanders niet van, maar zo is het toch. Hij is onze heerser. Hij is aanwezig op die plaats waar mensen komen om zijn heerschappij over hun leven te aanvaarden. Je kan ook wel zeggen, wij houden ook niet van dat woord, maar wij moeten ons wel onderwerpen aan God. Als je het eenvoudig zegt, is het een aantal mensen die de handen ineens slaat met God die al in de wereld aan het werk is. En deze schrijver werkt het wat uit en dat vind ik interessant. Er zitten hier drie elementen in. Eigenlijk cirkels, zegt hij, waar we in ons in bewegen. Hij zegt, de eerste is de intieme cirkel. Hij zegt, dat zijn toegewijde onderdanen van Christus, die zich allemaal wederzijds onderwerpen aan Christus en aan elkaar. Er ontstaat een sociale intimiteit op deze plek centraal, die bovennatuurlijk is. En Jezus is de gastheer en hij staat op die plek centraal. Op geen enkele andere plek wordt de aanwezigheid van Christus zo ervaren. Dat heeft ermee te maken dat we hier natuurlijk zitten met mensen die hun hart aan de Heer gegeven hebben, zijn heerschappij erkennen. En er zit ook iets in van dat we ons onderwerpen aan elkaar, dat we ze ook, als het goed is, ons eigen trots, ons eigen willen opzij zetten en ook willen buigen voor God, maar ook wat God ons door elkaar wil leren. De tweede cirkel, en dat vind ik een hele interessante, dat is de onderbroken cirkel. En hij zegt, deze plek wordt nog wel bepaald door een groep toegewijde volgers van Christus, maar er is ook ruimte voor buren en onbekenden. Om de cirkel binnen te gaan en te zien hoe God aan het werk is, is in deze Waar het om gaat is dat die buren en de onbekenden dus zien hoe God aan het werk is in deze cirkel. Hier is de discipel de gastheer. Dus let op, in de eerste cirkel was Christus zelf de gastheer. En hier is de discipel de gastheer. Hij verzamelt mensen om zich heen in de aanwezigheid van Christus. Hij werkt in zijn boek dat in een voorbeeld uit dat we op dit moment niet toe kunnen passen. Maar wat ik wel heel gedurfd vind en toch maar eens uitleg. Hij is met een aantal andere christenen, hij doet dat niet helemaal alleen, is hij in zijn buurt aan de slag geweest en heeft die buren uitgenodigd om, ja, en hoe hij het voor elkaar gekregen heeft, weet ik niet, maar één keer per vrijdag bij hem te gaan eten. En dan spreken zij een beetje de regels af, dus iedereen neemt er wat mee. Ik denk dat dat wat meer bij die cultuur ook past, de Amerikaanse cultuur. Iedereen neemt wat mee. Er wordt op het kookeiland, zoals ze dat dan noemen, gelegd. Dus als je een grote keuken hebt, dan heb je een kookeiland. En dan danken ze dus God voor alles wat hij geeft. En dan bidden ze ook voor een goede avond. En de regels zijn dan ook dat iedereen ook de tijd neemt om naar elkaar te luisteren. Heel af en toe corrigeert hij dat dan. Het voordeel is natuurlijk, omdat zij uitnodigen, zij de regels mogen bepalen. Maar hij zegt, ik moet zelf mij ook nederig opstellen, want het gaat er ook niet om mij. De bedoeling is dat mensen elkaar ontmoeten en daardoor ook de aanwezigheid van God gaan merken. En hij heeft er een jaar over gedaan om 10 mensen bij elkaar te krijgen, want iedereen zei altijd nee, niemand had tijd. En hij zegt, op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, maar ik ben maar een arme blanke man en ik ben zo eenzaam. Nou ja, ik weet niet of dat helemaal zo gegaan is. Hij maakte daar ook een grapje van. Ja, ik heb buiten het boek om heb ik ook wat filmpjes van gekeken waarin hij het uitlegt. Maar ik vind het een interessante, want hij zegt, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, mensen van buiten de kerk, die gaan niet zomaar naar die intieme cirkel, naar de gemeente. Of wat dan ook. Die hebben eigenlijk zo'n gebroken cirkel nodig, waarin ook andere mensen zijn die het allemaal misschien nog niet zo goed weten. Waar het om gaat is dat wij ze in de nabijheid van Christus brengen. En wij brengen Christus met ons mee in ons hart. Het is voor mij echt zoeken van hoe kan ik dat doen. Want ik vind het lastig, maar ik vind het wel een creatief idee om over na te denken. En dan heeft hij het vervolgens over de halve cirkel, dat is onze plek in de wereld. Hij zegt, de vraag is niet of Christus er wel is of niet, maar of zijn aanwezigheid verwelkomd wordt. Hij zegt, want God is altijd aan het werk. God is er wel. Alleen God dringt zich niet op, God is liefde. Hij zegt, de gast hier, dat zijn nu de anderen. En wij moeten zich aanpassen aan de gast, totdat wij uitgenodigd worden. En totdat wij iets kunnen zeggen. En ik had hem niet laten zien, hè? Sorry, ik ga door mijn eigen aantekeningen, klik ik jullie niet door. Dus dit is de halve cirkel. God is er wel. Maar de vraag is of zijn aanwezigheid verwelkomd wordt of niet. En voordat wij nou aan het werk gaan gebroken en die halve cirkel, vond ik dit, dat is een uitspraak die ik hem in het Engels vond, maar ik kon het, ik wou hem zo even laten staan, en ik heb zelf een titel boven gezet, Presence precedes proclamation, and proclamations create space, and we participate in what he is doing. En daarmee zegt hij eigenlijk, onze aanwezigheid gaat vooraf, voordat we het evangelie kunnen proclameren. En het proclameren van het evangelie creëert ruimte. En dan nemen we deel aan wat hij aan het doen is, aan wat God aan het doen is. En ik ga die uitspraak nog een keertje herhalen. Want zeker in die situaties waarin wij eigenlijk niet de gastheer zijn, moeten wij eigenlijk wachten tot we uitgenodigd worden. En daar is het nodig om een relatie gecreëerd te krijgen, om vertrouwen te krijgen, zodat mensen eigenlijk jou uitnodigen van, hoe zou jij daar nou mee omgaan? Wat heeft God daar dan over te zeggen? En dat betekent dat je soms geduldig moet wachten, en soms misschien wel een tijd dingen aan moet horen die je niet zo plezierig vindt. Maar hij zegt, net zoals God eigenlijk aanwezig is, moet jij ook present zijn, moet jij aanwezig zijn. En je kan eventueel die gelegenheden ook opzoeken. Je kan zeggen van, dat geldt dan weer niet voor mij, maar ik ben heel goed in sporten. Ik ga naar een sportclub. En dat doe ik omdat ik die sportersnoek van Holland Christus wil laten leren kennen. Maar ja, als je daar gelijk binnenkomt en gelijk in de eerste beste omkleedsessie in de kleedkamer daarover loopt te tetteren, dan maak je waarschijnlijk niet heel geliefd. En dan gooien we deuren dicht. Dan denk ik dat je de golf aan het dempen bent. wat hij uitwerkt in zijn boek. En sommige kan ik veel van begrijpen en sommige niet. Dus van sommige zal ik wat meer vertellen en andere denk ik, nou, dat moet dan misschien nog maar rijpen. Of dat, daar denken wij als gemeenten ook over na. Hij zegt, er zijn 7 disciplines in alle 3 die cirkels waarin we kunnen laten zien of Christus eigenlijk de zichtbaarheid kunnen ervaren en delen. Hij zegt, 1 is de tafel van de Heer. 2 is de discipline van verzoening. 3 is de discipline van verkondiging. Misschien mag je er ook wat proclamatie van maken. 4 is de discipline van het zijn van de minste. En 5 is de discipline van de kinderen. 6 de discipline van de vijfvoudige bediening. En 7 de discipline van het koninkrijksgebed. Nou, hier houdt de dia's op. Dat heb ik ook in mijn eigen aantekeningen gezet. Maar nu ga ik er wel iets meer over vertellen. De tafel van de Heer kennen we allemaal natuurlijk. Dat is het avondmaal. Als wij dat hier vieren, dan gedenken wij echt het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En we staan daarbij stil. Wat hij zegt, en ik denk dat hij dat terecht zegt, is wij zijn ons vaak niet bewust meer van dat Christus zelf daarbij aanwezig is. Het is niet alleen maar een gedenken en de tekenen en de afbeelding. Christus zelf is daarbij aanwezig. En zij hebben in hun gemeente, maar elke gemeente is anders, hebben zij bewuste dingen om daar opnieuw bij stil te staan. En hij schetst een heel verhaal hoe dat vanaf vroeger gevierd werd in de vroege kerk, totdat het, ik weet niet of je het kent, maar ik heb het ooit, ik wist niet eens dat het bestond, maar in de oude Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuwen, op een gegeven moment was eigenlijk alleen maar de priester die de Eucharistie deed. En die stond er nog met zijn rug naar de parochie toe ook. Want dat was een soort offer wat hij dan bracht aan God. Dus het was helemaal bij de mensen weggehaald. Alleen wat ze nog wel, zij vertaalde natuurlijk van Christus wordt zichtbaar in het brood en de wijn. Werd dat letterlijke, transubstantie noemen ze dat, dat christelijk letterlijk het brood en de wijn werd. Of andersom, het brood en de wijn werd letterlijk zijn lichaam en zijn bloed. Hij zegt, nou, dat denk ik niet, hij zegt alleen, we zijn wel, vaak wel vergeten dat het niet alleen maar een herdenken is. Christus is daadwerkelijk daarbij aanwezig. En het is goed om daar de tijd voor te nemen, daar ook bij stil te staan en hem ook echt te ontmoeten. En vervolgens noemt hij dus wat een voorbeeld van hoe je, en dat is apart, wij zouden het misschien niet de tafel van de Heer noemen, maar ik vind dat het wel passend is wat hij zegt. Hij zegt, als je eet zoals hij bijvoorbeeld het met zijn groep doet, hij zegt, dan dank ik God toch. En dankbaarheid is toch een vorm van eucharistie. Hij vergelijkt het ook met wat Jezus doet als hij aan de menigte de 7 broden, hij zegt, hij breekt het brood en zegent het. Hij zegt, dat is toch een soort verwijzing ook naar het avondmaal. Alleen in een bredere groep die dat nog niet helemaal begrijpt. En daarmee maakt hij ook in dat eten en die ontmoeting de aanwezigheid van God zichtbaar. En ik zal iets lezen waarin Jezus mensen daarop uitstuurt om dat te doen. En dat is Lucas 10. En daar staat, daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee. En groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst, vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan van wat je wordt voortgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af. als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Nou, hier zie je dat element eigenlijk, dat ze eigenlijk naar die laatste cirkel gaan. Ze gaan een stad binnen en ze begroeten het met de vrede. En eigenlijk wachten ze of ze welkom zijn of niet. En als ze niet uitgenodigd worden, gaan ze niet naar binnen. Maar als ze wel welkom gaan, dan maken ze daar ook gebruik van. En dan maken ze ook gebruik van de mogelijkheid om het evangelie te delen. Hij zegt, bij die mensen was God al aan het werk, anders zouden ze jullie nooit uitgenodigd hebben. En dan zit je dus daar op die plek. En dan zie je ook hoe belangrijk het dan weer is om maaltijd te houden. Want daar heb je dus een mogelijkheid om dingen te delen met iemand. Nou, de discipline van verzoening, dat kennen wij natuurlijk in de kerk, zou dat optimaal moeten functioneren, dat we elkaar lief hebben en als er iets dwars zit, dat we naar elkaar toe gaan, het uitspreken, of in ieder geval elkaar vergeven, of in ieder geval als er een meningsverschil is, van elkaar accepteren dat we daar soms verschillend over mogen denken en toch elkaar lief hebben. He, Jezus zegt, ik bid dat zij één zijn, hij zegt niet, ik bid dat zij het eens zijn, dus soms zullen we het niet eens zijn. Dat is ook niet wat de Heer Jezus vraagt. Hij vraagt dat we elkaar lief hebben. Maar wederzijds verzoening betekent wel dat we in die liefde kunnen blijven. En dat we naar elkaar toe gaan als ons iets wederzijds dwars zit. En als we er met elkaar niet uitkomen, dat we in vertrouwen een andere broer of zuster erbij uitnodigen. En proberen dat voor te leggen en daaruit te komen. Het vraagt ook wat hij zegt weer, naast onderwerping aan Christus, wederzijds onderwerping. De minste zullen we willen zijn. In de nieuwe vertaling in de Filippenzen staat zoiets. In de oude vertaling staat dat je de ander uitnemen erachter en jezelf. In de nieuwe vertaling staat iets anders, ik ben het even kwijt. Maar dat je niet laat voorstaan op jezelf, daar komt het eigenlijk op neer. Dat je dat aflegt. In de wereld om ons heen ligt dat soms een stuk lastiger. Daar kun je maar een stukje soms van die verzoening kwijt, maar toch iets. Ik merk zelf dat heel veel mensen, die hebben diepgaande conflicten. Of het nou met op hun werk is met hun baas, of met hun familie, of met hun vrienden. En ze hebben geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan. En de wrok en de boosheid tuurt welig. En toch zie je soms ook wel dat ze daarvan af willen gaan. Ik merk dat het soms helpt als je gewoon uitlegt dat er iets bestaat als vergeving. Dat zij daar ook een stap in kunnen zetten. En dat ze ook kunnen vragen of hun vader of moeder of wie dan ook daar ook een stap in kan zetten. En dat je ook kan zeggen van, joh, je hoeft het niet altijd eens te zijn met hem, maar kun je elkaar weer een beetje aanvaarden en accepteren. En het mooiste is natuurlijk, kijk, ze kunnen daar niet zo ver in gaan als wij. Want wat wij niet kunnen, als wij het zelf niet kunnen, dan kunnen we zeggen, kom uit de hulp hier, geef mij liefde voor mijn broer of zus. En dat, ik weet het uit ervaring, dan krijg je een bovennatuurlijke ruimte. Je krijgt er meer ruimte dan die je uit jezelf zou kunnen bieden. Als Christus nog geen Heer is in je hart, dan zal die optimale ruimte niet zijn. Soms kan je wel tegen iemand toch zeggen van, je kan God wel uitnodigen hoor in je hart om jou zelf wat meer ruimte te geven, om die andere ruimte te geven. Want het principe werkt namelijk gewoon. En God werkt ook al in mensen als ze hun leven nog niet aan hem gegeven hebben. En God is ook zo genadig dat hij hun wil laten zien hoe het werkt. En soms kan je nog niet vertellen dat het Christus is, kan je alleen maar het principe van vergeving en verzoening uitleggen. Maar dan zou ik er toch bij vertellen, maar dat komt wel vanuit, omdat ik weet dat God mij vergeeft. Dan leg je, en als ze ervaren dat het werkt, dan zijn ze misschien ook wel op zoek naar grotere vergeving en verzoening. En dan kun je verder gaan. Nou, dan hebben ze de discipline van verkondiging. En hij zegt, dat vind ik wel interessant, dus concreet proclameren wat het evangelie in deze context betekent. Hij zegt, het is beschrijven, niet onderwijzen. Hij zegt, ter onderscheid, onderwijs omvat morele instructies voor christenen over een manier van leven en belangrijke geloofswaarheden. Hij zegt maar, prediken, verkondigen, is de openbare verkondiging van het evangelie, is de aankondiging van het evangelie in de wereld. Ik moest toen ik dat las gelijk denken aan een... Het is het aankondigen van een nieuwe wereld. Moest ik gelijk denken aan... In de middeleeuwen had je zo'n heraut. Ik weet niet of je dat weet. Die had zo'n trompetter met zo'n vlag eraan. En die tetterde eerst en die verkondigde dan... Dit is nu de nieuwe wet. Of de koning komt eraan. Of dit en dat. Daar werd niet uitgelegd waarom dat zo was. Er werd gewoon gezegd, dit is zo. Hier komt de nieuwe koning of dit is de nieuwe wet. Nou, dat is een beetje wat je doet als je dus verkondigt. Hij zegt, het verkondigen van het evangelie is altijd contextueel. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Het is altijd geworteld in ons vermogen om aandachtig aanwezig te zijn voor de mensen aan wie we het verkondigen. We verkondigen het omdat we naar deze plaats gezonden zijn. Dus het is altijd een discipline die wordt gesproken vanuit de plek waar we geroepen zijn om te leven. Nou, wat bedoelt u nou met contextueel? Het betekent dus niet, als je het evangelie verkondigt, dat je altijd alleen maar het bekende verhaaltje, je kent het misschien wel, hier is de mens, daar is een kloof, daar is God en hoe komen we er overheen? En dan teken je een kruispraatje in en dan kun je er overheen. Dat is een beetje het klassieke traktaatje. Maar hij zegt bijvoorbeeld voor degenen die last hebben van angst en vrees, dan is het dan proclameren dat Jezus Heer is en dat hij werkt in die omstandigheden. Kan jij en iemand dan uitdagen? Kan jij geloven en in vertrouwen een stap vooruit zetten in vertrouwen op hem? Voor degene die boos is om wat er gebeurt, Jezus is Heer. De wraak behoort aan hem toe. Kan jij vergeven in Christus? Nou, zo maak je het concreet. En ja, dan maakt het dan ook weer uit in welke cirkel je zit en wanneer je iets kan zeggen. Ik weet, vroeger werd er wel eens gezegd van, komt uit Petrus, dan verkondigt het evangelie gelegen of ongelegen. En dan werd er meestal gemaakt van, als het voor die ander ongelegen is, dan moet ik toch mijn grote scheur open trekken. De uitleg moet misschien zijn, voor jou ongelegen, jouw spreker ongelegen, dat jij er geen zin in hebt. En dat je het toch moet doen. Want als je het ongelegen doet voor die ander, dan ga je weer niet die golf versterken. En ik herhaal nog maar even keertje. En ik zal hem even laten zien, volgens mij. Ik kan teruggaan, hè. Aanwezigheid gaat vooraf aan de verkondiging. En de verkondiging maakt ruimte en we werken samen met wat de Heer aan het doen is. Dus alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. De discipline van het zijn met de minste. En dan gaat het eigenlijk om iedereen die kwetsbaar is. Dat kunnen armen zijn, dat kunnen zieken zijn, dat kunnen stervenden zijn. En het is heel interessant, hij gaat ook terug naar de vroege kerk. Hij zegt, die stond er onbekend. En hij zegt, hij herhaalt op een gegeven ogenblik iets aan. Even kijken, ik heb dat... Ik ga het ook niet... dan weet ik dat je geloof Julius de Afvallige of zo. Dat was de keizer die naar Constantijn kwam. Die wilde het christendom weer terugschroeven. En die wilde de heidengodsdienst weer centraal stellen. En die zei eigenlijk, het is eigenlijk een schande dat die atheïsten het beter doen dan wij. Atheïsten verstonden de christen onder, want die hadden maar één god. Dan zeiden er veel meer. Dus als je maar één god had, was je in die tijd een atheïst. Hij zegt, maar het is eigenlijk een schande, want wij laten onze weduwe en wezen en laten we vergaan. En zij zien het alleen om naar die van hun. Bij hun komt dat niet voor, maar ze zien zelfs om naar die van ons. Ja, zo komen we nooit van die lui af. Maar het was een teken voor hoe de christelijke kerk daar onbekend stond, hoe goed ze dat deden. Wat ook interessant is, dat hij zegt, en misschien heb je het zelfs ervaren, ik ben daar niet zo goed in, maar hij zegt, ik zie elke ziekenkamer als een heilige plek. Hij zegt, want omdat mensen vaak zo kwetsbaar zijn en het niet meer uit zichzelf kunnen, hebben ze het vaak ook losgelaten. En zijn ze ook bereid om God te ontmoeten. Hij zegt, en dat gebeurt ook heel vaak. En hij beschrijft een situatie dat hij want hij is ook professor aan de universiteit, hij moet jonge dominees opleiden. En hij zegt, ja, dan moeten ze met me mee naar zo'n ziekenkamer. En daar zien ze enorm tegenop. En dan vragen ze aan mij in het lift, wat moet ik doen? En dan zegt hij, je moet niks doen, je moet aanwezig zijn. En ik kan jullie verklappen, en ik heb het wel eens vaak verteld, ik heb dat met mijn oma meegemaakt, 10 jaar geleden of zo, dat ze overleed. En mijn oma was niet gelovig en mijn gebed was altijd, laat haar niet gaan totdat ze u aangenomen heeft. En toen lag ze op haar sterfbed en de eerste keer zag ik daar ook enorm tegenop. En de eerste keer was ik nog samen met mijn jongere broer gegaan. En toen ben ik er vaker gaan komen en op een gegeven ogenblik heb ik het ook losgelaten. Want ik wist werkelijk niet wat ik met de situatie aan moest. Ik ga natuurlijk niet alleen maar tegen haar aanpreken op haar sterfbed. Ik bedoel, ja, dat is ook niet per se liefdevol. Ja, ik heb er nog wel eens over gehad, maar op een gegeven moment wat ik merkte, was dat mijn oma wilde dat ik aanwezig was. Ik weet nog goed dat ik een keer weg wilde gaan, toen had ik er 1,5 uur gezeten. En ze had al, denk ik, een week niet gegeten, nauwelijks gedronken, dus zo sterk was ze niet. Maar ze trok me toch een partij krachtig aan mijn mouw. Ik zeg, wilt u dat ik nog even blijf? Nou, ze zei niks, maar dan blijf ik nog een uurtje. En soms zat ik daar een boek te lezen, wat dan ook. Maar ik was daar. En ik heb dat verteld, mijn oma die heeft op haar sterfbed haar leven aan de Heer gegeven. Dat is zonder dat ik daar tussen kwam eigenlijk. Ik kwam op een ochtend binnen en toen zag ze er heel goed uit, toen was ze ook goed bij. En toen zei ik, wel, bent u goed bij? Ja. Ik zeg, ik ben Adriaan, ze heeft ook nog een zoon, had ook nog een zoon die zo heette. Ze zegt, ja, dat weet ik wel, je bent Adriaan van Henk en Adi. Ik zeg, wat bent u helder? Ja, maar ik heb een bewaker voor mijn deur, die sluimert nog slaapt en die zorgt dat er niks overkomt. Nou, ik viel zo hard van mijn stoel. En wat had ik gedaan? Ik was voornamelijk aanwezig geweest. Ik had nog wel 1 keer gezegd dat ze welkom was in de hemel, maar er waren ook mensen langs geweest waar anderen ontevreden over waren, omdat die... Nou, die waren erop uitgestuurd om tegen haar aan te preken. En daar was de rest van de niet-gelovige familie niet zo blij mee. Maar ik was aanwezig geweest. En dat, ik weet niet, op een gegeven moment, ik denk dat het haar ook rust gaf. Ik heb het zelf niet gemerkt, maar zij merkte de aanwezigheid van de Heer. En dat is soms het enige wat je moet doen, aanwezig zijn. En soms moet je wel iets zeggen. En dat is dus die gevoeligheid die je zelf ook moet hebben voor de aanwezigheid van de Heer. Wat wil de Heer dat ik doe? Nou, dan kom ik vervolgens bij wat dingen waar ik iets minder van af weet. Ik ga het maar eerlijk zeggen. Maar het is wel interessant wat hij er toch over opmerkt. Hij heeft het over discipline van de kinderen. En we kennen allemaal dat verhaal dat je moet worden als een kind en dat je eigenlijk als een kind het geloof moet aanvaarden. Ik denk dat dat wel bekend is. Maar hij zegt nog iets anders en dat is waar. In Matteüs 18 vers 5 staat, wie zo'n kind ontvangt mij. En hij zegt, kinderen zijn nog niet zo afgestompt. Zij staan zelf veel makkelijker open voor de aanwezigheid van Christus. Hij zegt, ik maak het mee dat kinderen de volwassenen leren de aanwezigheid van Christus te ontdekken. Hij zegt, dus het is niet alleen voor de kinderen dat je er bent. Je moet ook leren van hen. Want zij merken de aanwezigheid van Christus vaak wel op. In zijn gemeente zitten hier kinderwerkers. Nou, mensen die het gedaan hebben, maar die zouden dat van harte toejuichen. Iedereen is daar verplicht minimaal 1 keer per jaar bij de kinderen aanwezig zijn, elk gemeentelid. En of hij dan veel of weinig moet doen. En er zijn ook wel vaste kinderwerkers, maar iedereen moet daar verplicht aanwezig zijn. En niet eens omdat de kinderen van hen leren, maar soms ook omdat zij van de kinderen kunnen leren. Nou, het is nogal een radicale stap, maar waarom niet? Dan heeft hij het over de discipline van de vijfvoudige bediening. Ik ga daar niet over uitweiden, maar het gaat over herder, profeet, leraar en evangelist. Vergeet ik er eentje, Arend? Jij weet die wel uit je hoofd. Hè? Profeet, herder, leraar, evangelist, apostel. Ik ga er niet veel over zeggen, dat het zou een aparte studie zijn, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat het een gedeeld leiderschap is. En hij zegt eigenlijk dat het een veel bijbels model dan de leider waar 1 persoon eigenlijk de leider is van de gemeente. Wij willen dat vaak wel, hè? Dus ook wij hebben nooit voorganger gehad, maar we hebben ons vaak afgevraagd, zouden we niet beter af zijn met? En ik zeg niet dat dat geen rol speelt. En dat iemand die fulltime zijn tijd raken wij nuttig kan zijn. Alleen hij zegt, het Bijbels model is wel dat je dus een gedeeld leiderschap hebt waarin mensen zich ook aan elkaar onderwerpen. En hij, ja, wat hij belangrijk vindt, is ook dienend leiderschap. Hij zegt, de leiders moeten zich elkaar aan elkaar onderwerpen. En wij zouden ook de eerste moeten zijn die tegen jullie zeggen van, joh, corrigeer mij als ik fout zit. En dat is dus heel anders dan hoe het in de wereld gaat. Maar ook al op die manier leiding te geven, maak je voor de wereld soms ook al tastbaar van hoe het gaat. Stel je nou voor dat je in je werk een leidinggevende positie hebt en je neemt eigenlijk een dienende houding aan van hoe kan ik mijn mensen het beste helpen, dan laat je daarmee ook iets van Gods koninkrijk zien. En dan de laatste discipline, wat eigenlijk de eerste zou moeten zijn, dat zegt hij zelf ook, maar dat vind ik zelf ook, dat is de discipline van het koninkrijksgebed. En hij zegt, het is opmerkelijk dat het begint met onze vader, niet met mijn vader. En wij zijn vaak heel individualistisch gericht in het Westen. Het gaat om mijn redding, het gaat erom dat ik een kind van God ben. En natuurlijk is dat belangrijk. Ik bedoel, als je zelf de Heer niet de Heer over je leven is, ja, dan dient er nog wat te gebeuren. Maar het geloof is niet alleen individualistisch. Het hoort bij ons allemaal. En uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, hij zegt, dat is weer een gebed van onderwerping. En hij zegt, ja, zijn we bereid om... Hij zegt, daarna komen alle andere dingen, alles waar we behoefte aan hebben. En bij zijn koninkrijk komen, zegt hij, zijn we ook bereid om deelgenoot te zijn, aanwezig te zijn en betrokken te zijn. En hij noemt verschillende voorbeelden. En ik ga er met een aantal mensen ook nog over hebben. Maar over hoe ze biddend door wijken lopen. En in de ene wijk verandert die wijk na een jaar al van een enorm criminele wijk in een wijk waarin mensen begrip hebben voor elkaar en waarin ook opeens een kerk ontstaat. In de andere wijk duurt het wel 4 of 5 jaar en zegt ze, ja, we zien niks gebeuren. Maar uiteindelijk gebeurt er wel wat. Sommige, na 15 jaar lijkt er nog niks gebeurd te zijn, maar na 30 jaar is die wijk toch compleet anders. Wat er gebeurt is dat ze soms mensen zich afvragen wat ze doen en dat ze dan uitleggen dat ze bidden. En dat iemand dan gewoon vertelt, nou kun je ook voor mijn huis bidden. Nou, dat is denk ik iets wat ook een uitdaging voor ons kan zijn. Nou, ik heb wat dingen neergelegd, best veel denk ik. En ik kan het niet allemaal concreet maken, maar ik denk, ik wil mij laten inspireren. Van Peter, Pieter, mij wordt toch gevraagd dat we nou, een stukje voortouw hierin nemen. Dan is het ook nodig dat we ons soms wat bijlezen en ons laten inspireren. Alleen ik heb niet alle antwoorden. En ik denk, dit inspireert mij en ik wil zoeken naar een visie van kerk zijn in deze tijd. Want wij denken misschien, we zijn klein, maar God is hier aanwezig. En door ons is God hier aanwezig in Hoek van Holland. En God is ook buiten ons aan het werken in Hoek van Holland. Alleen dat moeten we herkennen, daar moeten we aansluiting bij zoeken. En ik hoop dat jullie biddend met mij op zoek willen gaan naar waar kunnen wij aansluiten bij God, wat God al aan het doen is. En hoe kunnen we dat versterken en daarbij zorgen dat ook andere mensen die aanwezigheid van God, die er wel is, maar die zij nog niet gemerkt hebben en ook nog niet geaccepteerd hebben, hoe kunnen we zorgen dat het wel aansluit. En daar sluit ik mee af. Ik moet zeggen, wij hebben in coronatijd hebben wij eigenlijk vooral afgeschaald. Hè? Dus we komen nu weer bij elkaar, maar we zijn ontzettend dankbaar dat de gebedsgroep nu weer doorgaat. En die hebben nu de verstandige keuze gemaakt dat over 2 huishoudens te verspreiden. Dus dat is een vorm. Maar in eerste instantie, ik weet nog goed, in april toen hebben we besloten geen samenkomst meer te doen. Nou, toen deden we een rondzendbrief. De app was opeens heel actief, dus je ziet dan toch dat... en ook dat is toch ook betrokkenheid bij elkaar. Hè? Dus ik bedoel, ik vind dat... Je kan er heel erg geringschattend over doen, maar ik vind dat toch mooi. Maar ik heb me ook... nu zeg ik van, zonder dat ik dat toen door had, we hebben ons ook een beetje dood laten slaan. En ik wil echt op zoek, en ik zeg van, we gaan dat corona en vredesnaam maar eens met de kleine c schrijven. Want corona heerst niet, Christus heerst. En ik wil niet op zoek gaan naar wat niet kan, want dat weten we wel, dat vertelt de overheid ons wel. En ik vind ook dat we ons daaraan moeten houden. Laat ik dat ook maar gelijk zeggen. Maar ik wil nou eens zoeken samen met de Heilige Geest, want die is heel creatief. Wat kan wel? Wij kunnen nog steeds Christus present maken in ons dorp en in onze samenleving. Dus wat is nou wel mogelijk? En dan ga ik niet letten op die beperkingen. Ik wil zoeken naar wat kan wel. Maar dat kan ik niet alleen. Dat moeten we met z'n allen doen. Dus laten we met z'n allen bidden en zoeken. En elkaar ook aanspreken. En ja, een voorbeeld wat ik denk ik wel op mijn hart heb, maar ik wil het nu ook echt concreet gemaakt. Laten we in gebed in kleine groepjes door het dorp gaan lopen. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is iets wat heel makkelijk kan. 2-on-2. Dat mag allemaal. Het mag zelfs nog met 4 mensen als je dat wilt. Laten we eens bidden voor de plekken die er zijn. Laten we Christus zichtbaar maken. En er zijn waarschijnlijk nog wel veel meer dingen waarop dat kan. Misschien kan je wel bij, je mag met 4 mensen. Misschien kan je wel bij een buurvrouw, ja, ik ben niet zo goed in koken, dus ik kan niet een maaltijd aan een buurvrouw aanbieden. Maar dat is bijvoorbeeld ook een optie dat je zegt van ik ken iemand die alleen is en zeker in coronatijd bijna niemand ontmoet. Ik bied eens aan om toch met die 2, 3 of 4 mensen dat mag, om daar een keer een avond bij te eten. Ik noem maar iets. Hè? En ik wil je niet nergens toe verplichten. Als je bang bent dat je corona krijgt, moet je het niet doen. Hè? Dus zo bedoel ik het niet. Maar laten we zoeken naar de creativiteit van God over wat wij kunnen doen en hoe we de aanwezigheid van God in onze samenleving zichtbaar kunnen maken. Want God is aanwezig. God heeft deze aarde nog steeds niet verlaten. Hij laat nooit los het werk wat zijn hand begonnen is. Nou, daar wou ik het bij laten.